Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin kandidaat Hogehout uit Hagestein zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de Zendings- en Evangelisatiecommissie. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. De opbrengst van de collectebussen bij de uitgang is de komende maanden bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor de heer Vink van Inge, de heer Dirk van Inge, SD, Frankstraat 12 in Wollevezen. Voor mevrouw van Ravenstein van Esterik, Arnoldus Jacobstraat 21. Die voor revalidatie uit het Rivierenland ziekenhuis naar Vrijthof in Tiel is gegaan. Voor mevrouw Schoenmaaks van Zetten uit Kesteren in het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede. Voor Elze Thijssen, Berkstraat 18 en mevrouw Broekhuizen, Domineesakker 15 in Siependaal te Tiel. Voor de heer G. Arissen, wethouder van de Vierenstraat 24, die is opgenomen in ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Mevrouw Van Brenk Vink, Lindhoflaan 3a, is weer thuis. Danken mogen we met Martijn en Mirjam Berens de Vogel, verlengde schoolstraat 21, die op 5 september 12,5 jaar getrouwd waren. En ook met de heer en mevrouw dokter Scheurwater, Brinkstraat 20, te Linde, die op 9 september hun 40-jarig huwelijksjubileum herdachten. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. U kunt zich nog steeds opgeven voor het mannenontbijt of de vrouwenlunch van aanstaande zaterdag 17 september. Er zijn diverse aanmeldingen binnen, maar er is nog voldoende plaats. Opgeven kan onder andere via de intekenlijsten in de hal van het Baken. Meer informatie hierover en ook over de andere activiteiten in het kader van de opening van het windwerk staat in de kerkbode. De kinderen van de zonneschool en de kindernevendienst worden zaterdagmiddag om 1:30 in het Baken verwacht. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. In het Baken liggen brieven klaar die verspreid moeten worden om tieners en jongeren uit te nodigen voor de catechese. Wij vragen u en jouw medewerking hiervoor. Ze mogen door de brievenbus worden gedaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95 vers 1. Komt, laat ons samen Israëls eer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Vers 1 van Psalm 95. De kerkenraad wens u hier en jou hier en in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen van Psalm 46, het eerste en het vierde vers. God is hun toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En ook het vierde vers, de Heer, de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 1 en 4. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, jongens en meisjes, maar toen ik zo oud was als jullie, toen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar toen was ik echt wel eens een keertje ondeugend. En ja, echt waar. En ik weet nog goed, ik heb eens een keer iets gedaan. Ik zal niet vertellen wat het was. Maar daar had ik zo'n spijt van. Maar ik was zo vreselijk geschrokken. En mijn vader, hè. Mijn vader die was zo verschrikkelijk boos op mij. Maar ik kreeg straf. Ik moest naar mijn kamer. En toen die straf voorbij was, zei hij: Jan, nou praten we nergens meer over. Het is gebeurd. Je hebt je straf gehad. Het is klaar. Dan gaan we zo meteen de wet van God lezen. En daar horen wij in wat we verkeerd hebben gedaan. En dan zegt God tegen ons, tegen jou en mij: mijn zoon, die Jezus, heeft voor jouw zonde aan het kruis geleden. Nou is jouw straf betaald. En dan mogen wij straks, als we de wet gezongen hebben, gaan zingen. Want ik weet nog zo goed, hè, toen mij dat gebeurde. Toen ik dat hele nare gedaan had en mijn vader zo boos op me geweest was, maar hij zei daarna: het is goed. Toen was ik zo blij, hè. Zo blij dat het weer goed was. En daarom mogen wij zingen: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Zo blij mogen wij zijn dat de Heer Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Trouwens, nou denkt iedereen natuurlijk: wat heeft hij nou gedaan? Ik had mijn vaders boormachine kapot gemaakt, dus vandaar dat hij zo kwaad was. We lezen samen de wet van God uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En jongens en meisjes weten wel hoe de Heer Jezus die wet heeft samengevat. Hij zei namelijk: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Van deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, bidden we samen om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Ja, Heere, welzalig is de mens. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren. Dat u hem naar recht niet schuldig wil keuren. Heere, wat een zegen, wat een ongekende liefde en genade mogen wij vanmorgen horen. Heere, we mogen met elkaar zingen tot uw eer. Daarom hebt u ons ook samengebracht vanmorgen hier in uw huis, Heere. Dank u wel daarvoor. U komt alle lof en eer toe, Vader. U heeft vanmorgen de deuren van uw huis wagenwijd opengezet. U heeft vele van ons opgeroepen, Heere. Opgeroepen om naar uw huis te komen. En er zijn ook zoveel kinderen en zoveel jonge mensen, Heere. Wat een ongekende zegen. Wat mag de gemeente van ochtend zich daarin rijk gezegend weten. Zoveel kinderen, Heer, in haar midden. Kinderen die mogen horen het evangelie van u. Op allerlei wijzen. Hier in de kerk. Op de zondagschool. Op de kinderen die straks nog op een andere manier de vertelling, de preek zullen horen. Heren, wij danken u zo dat u op zoveel verschillende manieren uw heilige evangelie aan ons doorgeeft. En Heere, dan hebben we uw wet gehoord en dan is er alle reden om te zeggen, ja Heere, als u naar recht met ons zou handelen, Heere, dan kan het nooit. Maar u ziet in genade op ons neer. Heere, en dan bent u een liefhebbende Vader, die wel torent over onze zonden, ja. Die torent over onze zonden, maar die toren hebt u op uw Zoon gelegd. Op uw Zoon, de Heer Jezus, die voor ons aan het kruis is gestorven. Heere, want onze zonden zijn niet met een eenvoudige straf, met strafregels of met een boete of hoe dan ook te betalen. Nee, onze zonden, Heere, konden maar op één manier verzoend worden en dat was door uw eigen Zoon. Dank u wel, Heere, dat u zo diep naar ons neer wilde buigen. Dat u ons zo hartelijk lief heeft, dat u dat voor ons hebt overgehad, Heere. Het past ons om u daarvoor alle lof en eer te brengen. Wees zo met ons in deze dienst. Open uw woord, ook als er vanmorgen wel een heel moeilijk gedeelte voor ons ligt, Heere. Een ingrijpend gedeelte. Heere, wilt u geven dat het recht verstaan mag worden. Dat het ook recht verkondigd mag worden, maar ook recht verstaan. Dat we zullen begrijpen wat u ermee bedoelt, Heere. Dat we uw liefde en uw trouw erin op mogen merken, ook al gaat het over uw toren. Heere, geef ons zo een goede en een gezegende dienst hier in de kerk, straks in de bijzalen of thuis bij de kerkradio. Heere, wil met ons zijn en wil ons vervullen met uw Heilige Geest in luisteren en in spreken. Zegent u ieder die een taak heeft. We bidden u voor degene die het orgel mag bespelen, de kosters. Heren, we dragen ze zo alle aan u op. Heren, ontferm u zo over ons. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. Vanmorgen een tweetal schriftlezingen, gemeente. Allereerst uit Numeri 11, de verse 1 tot 3. En daarna ook uit Hebreeën 12, de verse 1 tot 14. Maar allereerst noemde ik u nummer 11, de versen 1 tot 3. Maar het woord van God aldus luidt: en het gebeurde toen het volk zich beklaagde dat het kwaad was in de oren van de Heere. Want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontbrandde en het vuur van de Heere brandde onder hen en verteerde aan de rand van het kamp. Toen riep het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Heere en het vuur doofde. Daarom gaf hij die plaats de naam Tabera, omdat daar het vuur van de Heere tegen hen gebrand had. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Lezen wij uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 12, de versen 1 tot 14. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen, want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun door, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met alle en de heiliging zonder welke niemand de Heere zien zal. Tot zover ook de lezing uit het Nieuwe Testament. Gemeente, we gaan samen als voorbereiding op de preek zingen van Psalm 42, vers 1, 4 en 6. Psalm 42, vers 1, 4 en 6 zingen wij als voorbereiding op de preek. Gemeente, straks na de preek zingen we zonder nadere aankondiging van Psalm 66, het vijfde en het zesde vers. En net belemmert onze schreden. Een enge band hield ons omkneld. Gij liet ons door heerszucht ons overtreden. Gij gaaft ons over aan het geweld. Maar ook het zesde vers. Door hoogstenarmd geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen, met offers aan hem toegezijd. Psalm 66, vers 5 en 6. Straks na de preek zonder nadere aankondiging. De tekst voor de preek vindt u in nummer 11. De versen die we ook met elkaar gelezen hebben, die zullen we ook nog een keer lezen. En het gebeurde toen het volk zich beklaagde dat het kwaad was in de ogen van de Heere. Want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontbrandde. En het vuur van de Heere ontbrandde onder hen. En verteerde aan de rand van het kamp. Toen riep het volk tot Mozes. En Mozes bad tot de Heer en het vuur doofde. Daarom gaf hij die plaats de naam Tabera, omdat daar het vuur van de Heere tegen hen gebrand had. Gemeente, we letten vanmorgen in de preek over op Gods genadige toorn. Gods genadige toorn. En dat zien we terugkomen in drie punten, namelijk het eerste, het volk klaagt. Het tweede is, de Heere reageert. En het derde punt, het volk roept. Dus Gods genadige toorn, het volk klaagt, de Heere reageert en het volk roept. Gemeente, we kennen denk ik allemaal wel van die mensen die altijd maar klagen. Nooit is het goed. De zon schijnt nu. Ja, maar het heeft vannacht zo geregend. Het is altijd wel wat. Ze hebben altijd wel een pijntje hier, een dingetje daar, een dingetje zus of een dingetje zo. Er is altijd wel wat te klagen. Kinderen kunnen er soms ook wat van. Ze hebben net wat gehad en dan ben je weer eens in de stad en dan zien ze weer eens wat en dan vragen ze het. Nee, je hebt net wat gehad. Ja, ik mag nooit wat. Of zijn het alleen die van mij die dat doen? Altijd wel wat te klagen. En ik weet niet hoe dat u vergaat. Ja, we maken er nou een beetje een grapje van. Maar ik word er altijd wel een soort chagrijnig van als ze dat doen, hè? Ze krijgen nooit wat, terwijl ze alles hebben wat hun hart begeert. Maar zijn wij zoveel beter dan de kinderen? Zijn wij zoveel beter dan de kinderen dat we eigenlijk ten diepste ook altijd wel weer meer willen? Klagen. Ja, eerlijk is eerlijk, er zijn ook echt wel mensen die reden hebben om te klagen. We kennen denk ik ook allemaal wel mensen van wie je het eigenlijk zou verwachten dat ze ook wel eens zouden klagen. Van wie je eigenlijk ook dat heel goed zou kunnen verdragen, omdat ze zoveel meemaken kunnen leven waarvan je zegt van ja, dat die nog op de been blijft, dat is toch wel, ja, dat is toch wel een wonder. En je zou bijna tegen zo iemand ook zeggen, joh, klaag maar gerust een keer. Zeg het maar gewoon eens een keer, want wat jij meemaakt, ja, dat is echt niet eenvoudig. Klagen. Je klacht uiten. Maar gemeente, in onze tekst is er eigenlijk een onderscheid tussen roepen en klagen. En het eerste punt is, het volk klaagt. Dat is wat het volk doet, het klaagt, zegt onze tekst. We komen een klagend volk tegen. Het is niet zomaar een keertje, ja, dat ze klagen van we hebben dit niet of we hebben dat niet. Nee, de tekst zegt, het is eigenlijk een grondhouding van het volk geworden. De tekst zegt eigenlijk, het volk geeft zich helemaal over aan het geklagen. Het koestert ook het klagen. Dat zie je trouwens ook wel terug bij die mensen aan wie we het over het begin hadden. Die mensen die altijd maar klagen, die koesteren ook het klagen. Die kunnen niet anders dan klagen. Want ja, als je niks meer te klagen hebt, ja wat dan? Dan koester je het klagen. En daar lijkt het volk Israël ook wel een beetje op. Ze koesteren het klagen.
Dan valt wel op dat woordje wat de tekst gebruikt, dat woordje van klagen, dat komt slechts maar 2 keer voor in het Oude Testament. In onze tekst, nummer 11, en in Klaagliederen 3, vers 39. Het woordje mopperen, murmureren, ja, dat komen we veel vaker tegen in het Oude Testament. Maar het woordje klagen komt dus maar 2 keer voor. En gemeente, zeggen we nou te veel vanmorgen als we zeggen dat het volk, doordat het steeds maar aan het mopperen was, aan het murmureren was, dat het op een gegeven moment overging in de zonde van het klagen. Gemeente, zondige gaat van kwaad tot erger. Begint vaak heel, heel sluimerend. Van ach ja, een keertje, nou ja, goed, hè. Maar van een keertje wordt het nog een keertje en het gaat zo steeds verder. Jacobus zegt, de zonde voleindigt zijnde baart de dood. Als je maar doorgaat met zondigen, dan wordt het steeds meer en steeds heftiger. En uiteindelijk baart het de dood. En dat is denk ik wat er aan de hand is met het volk in onze tekst. Het is aan het mopperen geslagen en uiteindelijk wordt het zelfs zo erg dat ze gaan klagen. Maar het probleem van de tekst is een beetje, waar klagen ze nou eigenlijk over? Want dat wordt ons niet bekendgemaakt, gemeente. Er wordt in de tekst niet gezegd waarvoor het volk klaagt en waardoor het volk klaagt. Blijkbaar is dat niet nodig om te zeggen, blijkbaar is er niet echt een reden, blijkbaar is het... Ja, is het een algemeen klagen zonder oorzaak? Kan dat? Kan het volk zelfs zo ver bij haar God vandaan gedwaald zijn, dat haar klagen, dat het niet eens een duidelijk adres heeft, maar niet een duidelijke reden? Gemeente, het klagende volk Israël, het mopperende volk. We komen daar straks nog wel even op terug. Maar voordat we verder gaan, denk ik dat het goed is als we ook gewoon heel eerlijk tegen elkaar zeggen vanmorgen, wij zijn niet beter. Wij zijn niet beter dan het volk Israël. En als je niet oppast, ga je te negatief denken van de Joden, ga je te negatief denken van het volk Israël. Maar laten we maar gewoon heel eerlijk zijn, wij zouden niet veel anders gedaan hebben. Nee, sterker nog, ik denk dat we het nog veel erger hadden gedaan. Want onze tijd is nog veel erger als het gaat om de ondankbaarheid. En we moeten niet vergeten dat we hier te maken hebben met het verbondsvolk van God. De Joden, het volk Israël, ze zijn het volk van de Here. En het is belangrijk dat als wij nadenken over het Oude Testament, dat we dat wel goed in de gaten houden. Dat we het volk wel die plek geven waar het ook recht op heeft. Gemeente, het volk is in de woestijn. Nou weet ik niet of u wel eens in de woestijn geweest bent. Ik nog nooit, om eerlijk te zijn. Maar het lijkt me nou niet zo'n geweldige plaats, jongens en meisjes. Je hebt vast wel eens op de televisie iets van de woestijn gezien. Dat is allemaal zand. En daar is het geen 30 graden. Maar ik denk dat het er wel 45 graden kan zijn. Hartstikke heet. En stel je nou eens voor dat jij met je rugzak door die woestijn loopt te sloffen. En de zon brandt op je lijf. Je hebt het hartstikke heet. En je vraagt aan je vader, pap, wanneer zijn we er nou? Ja, ik weet niet, jongen. Dat is het volk. Dat is het volk in de woestijn. Nou, hebben wij geen woestijnen. Het is van het jaar amper 30 graden geweest. Maar er zijn best wel mensen, jongens en meisjes, die dat herkennen in hun leven, denk ik. Die zoveel moeite hebben, die zoveel zorgen hebben in hun leven, dat het wel lijkt alsof ze in de woestijn zijn. Misschien bent u er wel eentje van. Misschien mist u die geliefde zo ontzettend, dat u denkt, mijn leven lijkt wel op een woestijn. Het is zo dor en droog van binnen. Ik weet niet meer hoe het verder moet. Misschien worstelt u wel met die ziekte. En dat u denkt van nou, mijn leven lijkt wel verdraaid veel op een woestijn. Want ik weet echt niet meer hoe ik nou de dag door moet komen. Of vult u maar in, het leven als een woestijn. Kijk, de woestijn, jongens en meisjes, was niet alleen maar een plaats van warmte en van ontberingen. Maar de woestijn is in de Bijbel ook een plaats van loutering. Loutering wil zeggen dat de woestijn je helpt om het goede naar boven te krijgen. Dat doen ze met goud ook. Als je goud vindt in een mijn, dan maken ze het heel heet en dan verdampen alle foute dingen, al het water en zo, en dan blijft er nog puurder goud over. Nou, zo is de woestijn zeg maar een plaats waar de Heere God ons wil louteren. De woestijn van het leven kan een plaats zijn waar God je loutert om nog meer tot eer van Hem te leven. En zo is Israël in de woestijn, daar was ze niet voor niets. Ze zijn door de Heere uit Egypte verlost. Jullie kennen die verhalen wel. Mozes die het volk uit Egypte leidt door de Rode Zee heen. En dan gaan ze via de Horeb en de Sinaï op weg naar het beloofde land. En als wij onze tekst hebben in nummer 11, hebben ze al een heel eind achter de rug. En gemeente, hoezeer het geklaag van Israël ook is te veroordelen, ik zei al, wij zouden niet veel beter zijn. Ik kan het wel begrijpen. Nogmaals, de reden wordt niet echt verteld, maar je zou maar met heel je hebben en houden, probeert het u zich eens voor te stellen, je zou maar met heel je hebben en houden daar in de woestijn gaan, in de hitte. En er gaat daar wel een wolkkolom en een vuurkolom. Maar iedere keer weer je boel oppakken. Kijk, er zijn mensen die vinden het geweldig, kamperen. Daar een paar dagen en dan je tent weer opbreken en dan daar weer opbouwen. Ik vind het vreselijk. Dat is wat er met Israël aan de hand is. Ze zijn een paar dagen hier. Ze bouwen alles weer op. En de wolkkolom gaat weer verder en ze moeten alles weer inpakken en weer verder trekken. Ik kan me wel voorstellen dat het volk daar echt ook over gaat klagen. Dat ze daar wel heel veel moeite mee hebben. Het geloofsvertrouwen van het volk wordt ook heel erg op de proef gesteld. Want je zou maar iedere keer je hele hebben en houden weer op moeten pakken. En weer verder moeten trekken. Niet weten waar je nou uiteindelijk uitkomt. En niet weten hoe lang de reis nog gaat duren. En niet weten hoe de weg zal zijn. Gemeente, maar voordat we te snel gaan. Het doel waar het volk naar op weg is, is wel het beloofde land. De Heer roept ons ook vanmorgen op om als gelovigen de weg te gaan. Want ook wij zijn net als Israël pelgrims op deze aarde. Op weg naar de vervulling van het koninkrijk. Want hoezeer ik het volk ook kan begrijpen. Ze zijn wel op weg naar het beloofde land. Hoezeer we elkaar vanmorgen ook kunnen begrijpen als je zegt, ik vind het zo moeilijk in dit leven in de woestijn. Dat snappen we. Begrijpen we. Maar laten we met elkaar niet vergeten, we zijn op weg naar dat beloofde land. We zijn op weg naar de grote toekomst van de Heer Jezus. Pelgrims. Er zijn vandaag de dag heel veel mensen die dat prachtig vinden. Die gaan nou bijvoorbeeld naar Santiago de Compostela op de fiets of lopend. Een pelgrimstocht. Maar als je een doel hebt waar je naartoe gaat, als je naar Santiago wil, dan kun je best eens op bepaalde momenten even wachten en even bij wijze van spreken een hapje eten. Maar je moet wel verder, want je hebt een doel. Dan ben je een pelgrim. Zijn wij pelgrimsgemeente? Ik ben bang van niet. Ik ben bang dat velen van ons het hier geweldig vinden. En dat we onze tentpinnen heel vast in de ochtendse bodem hebben geslagen. En er bij wijze van spreken het liefst nog eens een klap bovenop geven op die tentpin. Dan dat we hem eens iets losser trekken. Zodat we wat sneller op kunnen trekken. Gemeente, we zijn op weg naar de vervulling van Gods koninkrijk. De blik omhoog. Maar het volk is dus op weg naar het beloofde land. Maar ze mopperen maar en ze mopperen maar. Waren we maar in Egypte gebleven. In Egypte hadden we tenminste nog komkommers. In Egypte hadden we tenminste nog meloenen. In Egypte hadden we tenminste nog vlees en vis. Kun je dat nou voorstellen, jongens en meisjes? Dat is wat het volk zegt. En je weet, in Egypte moesten ze knonhard werken. Kinderen erbij, ze moesten echt knonhard werken. Ze werden geslagen. Ze waren slaven. En God verlost ze uit Egypte, brengt ze in de woestijn weliswaar, maar God verlost ze uit Egypte. En wat zeggen ze? Was ik maar in Egypte. Dat snap je toch niet? Gemeente, het volk heeft ten diepste haar pelgrim zijn niet geaccepteerd. Het wil maar steeds terug. En hoe ligt dat nou bij ons? Na ontvangen genade. Als je mag weten dat de Heer je verlost heeft. Als Christus in je leven is gekomen, hij heeft je bevrijd van de zonde. Mopperen we dan ook niet stilletjes over het feit dat er toch wel heel veel in ons leven is veranderd. En dat, nou, in het begin zal dat nog wel meevallen, maar dat na verloop van tijd je toch ook wel zoiets hebt van, nou, dat je het verlangen terugkrijgt naar die verkeerde dingen, die zondige gewoonten. Of zijn we dankbaar voor de verlossing? En dienen we met een blij hart de Heere iedere dag op onze pelgrimstocht? Oké, midden in de woestijn, dat is waar. Maar wel met het oog omhoog, met het oog op het koninkrijk. Gemeente, we worden opgeroepen om te strijden. En in een diepe afhankelijkheid van de Heer onze weg te gaan. Want het volk had in de woestijn wel die wolkkolom en die vuurkolom. Maar goed, het volk was zichzelf beklagende. Er is een onderscheid tussen klagen en roepen, zeiden we al. Want snap je dat nou, jongens en meisjes? Het volk Israël is dus in de woestijn. Het heeft het daar best wel heel erg zwaar. Maar je zou dan verwachten dat ze tot God gaan bidden. Je zou verwachten dat ze zouden zeggen, Heere God, helpt u ons. Maar dat doen ze niet. Ze klagen naar God toe. Ze waren zichzelf beklagende. Och, wat hebben wij het slecht en wat hebben wij het moeilijk. Ze vragen helemaal niet naar God. Ze zoeken de Heere God niet in het gebed. We horen ze niet vragen om hulp, om kracht. Terwijl de Heere toch duidelijk ook in de psalmen zegt, opent uw mond en eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Gemeente, als het volk zo toch haar klachten bij de Heere had neergelegd in het gebed, zou de Heere God dan ook met vuur gereageerd hebben? Zou God dan ook met vuur gekomen zijn in het legerkamp? Met het verbond dat de Heer met zijn oogappel heeft gesloten, waren ze alweer vergeten. Dat was echt nog niet zo lang geleden, het verbond in de Sinaï. Maar het volk heeft zo weinig vertrouwen op haar God. Het volk heeft zo weinig verlangen naar haar Heer om hem te dienen. Ze zijn zo met zichzelf bezig. De gemeente, dat geeft ons ook vanmorgen kritisch te denken over onszelf. Hoe is mijn houding ten opzichte van de Heere God? Hoe ben ik bezig in zijn koninkrijk? Nogmaals, hoezeer ben ik gericht op de aarde en hoezeer ben ik gericht op mezelf? En vind ik eigenlijk dat ik dit moet hebben en dat moet hebben? En als ik het niet heb, dan ga ik klagen. Gemeente, zijn we niet veel te veel bezig met onszelf, ook in ons bidden? Zijn we niet veel te veel bezig met hoe ik het heb hier op aarde en hoe mijn kinderen het hebben? En zien we veel te weinig op die wolkkolom en op die vuurkolom. En zien we veel te weinig op wie de Heere is voor ons. Want het klagen zonder reden, dat is dan ons tweede punt, de Heere reageert. Het klagen zonder reden, gemeente, is een groot kwaad in de oren van de Heere. Heel bewust wordt hier het woordje oren gebruikt. Daar kom je niet veel tegen in de Bijbel. Vaak is het een groot kwaad in de ogen van de Heer. Maar heel bewust gebruikt hier de auteur het woordje oren. De Heer hoort het klagen en het mopperen op de aarde. En toen dacht ik bij de voorbereiding, ja, hoe klagen wij niet over de economische situatie? En begrijp me niet verkeerd,
Er zijn ook vandaag, misschien ook wel onder ons, echt mensen die door de economische crisis geraakt zijn. Je zal maar net je baan verloren zijn. En al een eentje op leeftijd zijn en eigenlijk gewoon geen werk meer kunnen vinden. Dan heb je het gewoon niet breed. Laten we maar gewoon heel eerlijk zijn vanmorgen. Maar het overgrote deel van de mensen heeft toch bar weinig last van de crisis. En ze mopperen maar en ze roepen maar. Het is toch verschrikkelijk dat het gesprek van de dag vaak de beurs is. En hoe het met de aandelen gesteld staat. En onze euro enzovoort enzovoort. Terwijl in Afrika duizenden mensen omkomen van de honger. Gemeente, ons klagen wordt door God gehoord. Misschien moeten we daar vanmorgen ook maar eens elkaar eerlijk op wijzen. God luistert naar onze gebeden, absoluut. Hij hoort wat we zeggen, jongens en meisjes. Als jij iets aan de Heere God vraagt, dan hoort Hij dat echt. Kijk, bij ons thuis is het vaak zo dat jij nog wel eens een keertje extra moet roepen naar papa of naar mama. Omdat ze vaak druk zijn met van alles en nog wat. Maar als je je handen vouwt en je bidt tot God, heeft Hij gelijk alle tijd voor jou. Zegt Hij niet, nee, maar ik moet eerst nog even dit of dat doen. Nee, Hij is er gelijk helemaal voor jou. En mag je alles tegen Hem zeggen. Zelfs al vind je de dingen moeilijk. Maar ga wel met alles wat je moeilijk vindt naar Hem toe. Hij hoort het. Maar Hij hoort ook als we mopperen, als we klagen. Gemeente, onze tekst zegt, op het klagen van het volk, de neus van de Heere werd heet. Het raakt de Heere diep als het volk onterecht en zonder reden volhardt in het klagen. Dan ontsteekt zijn toorn. In het beeld van het vuur, gemeente, ligt een oordeel. Een oordeel over onze zonde. Als het vuur komt in het legerkamp, dan ligt daar een duidelijk oordeel van God uit over de zonde van het volk, de zonde van het klagen. Absoluut. Maar ook, gemeente, een zuivering, een loutering. Als het vuur komt, betekent dat ook voor het volk. En nu wordt het echt tijd dat we ons omkeren. Nu wordt het echt tijd dat we ons bekeren. Gemeente, het vuur komt in het legerkamp. Je kunt je daar niks bij voorstellen, maar dat er zo ineens, jongens en meisjes, in één keer komt dat vuur in het legerkamp, in het tentenkamp van Israël. Zomaar ineens begint de grond te branden. En alles wat er is, wordt verteerd door het vuur. Iedereen die wel eens een brand heeft meegemaakt, kan zich de schrik van het volk voorstellen. Dat is de reactie van de Heere God op het aanhoudende klagen van het volk. En er zijn er misschien mensen onder ons die zeggen, ja, reageert de Heere God nou niet iets te fors hier? Is die zonde nou werkelijk zo groot? Gemeente, er zijn heel veel dingen in de Bijbel, maar ook vandaag de dag, waar je Gods toorn over zou kunnen verwachten. We zien om ons heen zoveel heftige zonden. Als je kijkt wat er op internet te zien is, als je kijkt naar hoe mensen met elkaar omgaan. Er zijn zoveel zonden waarvan je kan voorstellen dat God daar met toorn op reageert. Maar zou u nou op voorhand verwacht hebben dat op de zonde van het klagen God op deze manier zo fors zou reageren? Gemeente, het komt aan op goed luisteren naar de tekst. Want als je spreekt over Gods oordelen, dan is dat vandaag de dag niet zo makkelijk. Want wij kunnen niet zo goed uit de voeten met een toornende God. Wij kunnen niet zo goed uit de voeten met een God die komt met vuur en met een oordeel. Wij kunnen niet zo goed uit de voeten met een God die echt toornt over de zonde. Dat hij zelfs met vuur het oordeel laat zien. Daar kunnen wij niet mee uit de voeten over het algemeen.
Wij spreken veel liever over Gods liefde en over Gods zorgzaamheid, over zijn genade en zijn barmhartigheid. En dat zijn natuurlijk ontzettend belangrijke dingen om ook te noemen rondom God, absoluut. Maar dit staat ook in de schrift, Gods oordeel over onze zonde. Onze zonde, gemeente, wekken Gods toorn op. Ik vertelde net dat verhaal, jongens en meisjes, aan het begin van de dienst over wat ik vroeger eens gedaan had, hè. Nou, mijn vader die was echt zo boos op mij. Toen ik zijn nieuwe boormachine gesloopt had. Want hij had me duidelijk gewaarschuwd dat ik er van af moest blijven. Maar weet je, ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar ik heb eigenlijk veel liever dat iemand heel boos op mij is als ik iets verkeerd gedaan heb. Dan dat iemand verdrietig wordt. Omdat je iemand verdriet hebt gedaan. En als jij en ik nou zondigen tegen God, hè, dan doen we God verdriet. Zondigen is niet zomaar iets van, nou ja, dat doen we allemaal. Gemeente, zonde. Met zonde doen we onze God zoveel tekort. Met onze zonde, gemeente, doen we onze hemelse Vader zo'n enorm verdriet. En God is een heilig God. Wij hebben nogal de neiging om gradaties aan te brengen in zondigen. En we zeggen, ja, er zijn zonden die zijn heel erg. Vooral over seksualiteit, dat vinden we, oh, dat is echt zo erg. Maar het feit dat we klagen en mopperen, ja, nou ja, dat doen we toch allemaal. Gemeente, God is een heilig God. God verdraagt geen enkele zonde. En juist de zonde van de ondankbaarheid en het ongeloof wordt door de Heer hier heel hoog opgenomen. Laten wij daarom, gemeente, onze zonde belijden. En schuilen. Zoals het volk schuilt bij Mozes. Schuilen bij de Heer Jezus. Die onze voorspraak is. Daar komen we zo nog wel even op terug. Want we moeten ook nog even kijken naar Gods reactie in de toorn. Dan vallen er namelijk een paar dingen op. Gods toorn, gemeente, allereerst is geen noodlotachtige reactie, wat sommige mensen wel zeggen. Nee, Gods toorn over de zonde volgt heel duidelijk op de zonde van het volk. Dat is één. Het tweede is, het is geen blindelingse toorn van God. Maar een heel duidelijk gestructureerd vuur komt er. Dat klinkt een beetje raar. Maar het vuur in het legerkamp verteert alles wat het tegenkomt. Maar we lezen heel duidelijk van geen slachtoffers. Er vallen geen slachtoffers. God leidt zijn toorn heel gestructureerd tot aan de rand van het kamp toe. Want het is wel heel ingrijpend, dat vuur. Maar het volk wordt gespaard. Want God doet dat niet zomaar, dat vuur. Nee, hij wil met dat vuur laten zien. En nu is het echt genoeg geweest. En nu moet je je omkeren. Dat is Gods liefde, gemeente. Want als u uw kinderen straft. Daarom hebben we ook Hebreeën 12 gelezen. Als u uw kinderen straft. Mag u dat nooit doen. Dan ga ik al zelf met mijn vinger wijzen. Moet je nagaan. Dan mag je dat nooit doen. Omdat je boos bent. En omdat je iets recht wil zetten. Nee. Als je je kinderen straft. Dan doe je dat altijd omdat je ze beter wil maken. Omdat je ze wil leiden. Omdat je ze wil corrigeren. Omdat je van ze houdt. Daarom komt ook Gods toorn in het legerkamp. God is gekrenkt. Eerlijk is eerlijk. God is gekrenkt. Maar zijn liefde houdt het op een gegeven moment, is sterker, zou ik bijna willen zeggen. Is misschien wat oneerbiedig gezegd, maar ik bedoel het volstrekt eerbiedig. Gods liefde is groter dan zijn toren. En hij wil het volk naar zich terugleiden. Gemeente, we hebben Gods leiding nodig in ons leven. Gods liefde komt openbaar in zijn toren. En daarom, de schrijver van de Hebreeënbrief spoort zijn lezers ook aan om te volharden. Om de blik op Christus gericht te houden. Want dat is waar de toorn van God ons naartoe uit wil drijven. Als wij gestraft worden door God, op welke wijze dan ook, dan is dat altijd om ons uit te drijven naar de Heer Jezus. Is dat altijd om ons te redden. Daarom Gods genadige toorn. We hebben Gods leiding zo nodig. Kijk, je kunt niet zomaar alle moeilijke dingen die gebeuren in ons leven toeschrijven aan Gods toorn. Dat kan niet. Je kunt niet zeggen als je hele moeilijke dingen in je leven meemaakt, dat is nou het vuur van Gods toorn over mijn zonde in het leven. Dat kan niet, gemeente. Maar het kan ook niet andersom. Je kunt ook niet zeggen, het heeft er helemaal niets mee te maken. Het is nooit zo. Kijk, God gaat soms met ons een hele moeilijke en louterende weg. Soms gaat de Heer met ons een weg die we maar zo moeilijk kunnen begrijpen. Waar we ook, ja, waar was Hij het niet verhoed ook tegen in opstand komen. Maar gemeente, als dat zo is in uw leven en u ervaart dat als Gods louterende werk in uw leven, dan mag de tekst ons vanmorgen ook troosten en bemoedigen. Want gemeente, het vuur van de Heere ontbrandt in het legerkamp, maar het loopt hem niet uit de hand. Er is het vuur, absoluut, maar het loopt de Heere niet uit de hand. Hij spaart en bewaart in zijn toren zijn kinderen. En zo trekt hij zijn kinderen dichter naar zich toe. Ik zei al, het komt echt aan op goed luisteren. Want we mogen hierin niet alles over één kam scheren. Maar we mogen ook niet weglopen voor de ernst van de boodschap dat God torent over onze zonden. En dat hij soms een vuur laat komen om ons terug te roepen. Want het volk, gemeente, dat is ons derde punt en ons laatste punt, het volk roept. Het volk is zo enorm geschrokken van het vuur, dat het door het legerkamp, heen ging. En het verteerde, het vrat alles op, jongens en meisjes. Er bleef niets over van waar de baan van het vuur ging. En dan, ja, dan begint het volk tot inkeer te komen. Ze beginnen te roepen. Dan gaan ze wel roepen. In het begin was het klagen. Ze hadden het moeilijk. Oké, ze hadden het moeilijk, maar ze deden niet anders dan klagen. Maar nu gaan ze roepen. Ze gaan roepen. En weet je wie ze dan aanroepen? Roepen ze gelijk naar God toe? Nee. Ze gaan naar Mozes toe. Ze roepen tot Mozes. En weet je, nou is het zo mooi, hè? Hierin is Mozes een beeld van de Heer Jezus. Als jij en ik in grote nood zitten. Misschien word je wel geplaagd op school. Misschien lukt het je wel niet op school. Of is er iets anders in je leven waar je gewoon heel verdrietig om bent. Omdat opa of oma ziek is, of papa of mama, of bedenk het maar. Of uw gemeente, u kunt het zelf wel invullen. Als je nou met die enorme nood worstelt, mag je tot Jezus gaan. Het volk roept tot Mozes. Mozes is hier een type van de Heer Jezus Christus als de middelaar. Gemeente. En Mozes bad tot de Heere. Zo is Mozes de middelaar tussen het volk en de Heere God. Hij bidt voor het volk tot de Heere. Weet jij wat de Heer Jezus doet in de hemel? Hij bidt. Hij bidt voor jou. En hij zegt, Vader. Vader, kent u die jongen, kent u dat meisje in Ochten? U weet toch dat hij daar zo moeilijk mee heeft? Vader, ik bid voor hem, ik bid voor haar. En zo bidt God, zo bidt de Heer Jezus gemeente in de hemel tot zijn Vader. En hij zegt, Vader, ziet u die man, ziet u die vrouw daar in Ochten? Vader, wij weten alle twee, ze hebben gezondigd, die man en die vrouw. Maar ik heb voor hen geleden aan het kruis. En ik bid u, Vader, Zie niet op hen, maar zie op mij. Dat is het gebed van de Heer Jezus in de hemel, gemeente. Zo is Mozes een type van Christus die tot het volk, die voor het volk bidt tot de Heere God. Gemeente, zo mogen wij ook tot God vluchten met al onze moeite, met al onze zorgen, met al onze vragen. Kijk, dat kan niet zonder de bekering. Dat blijkt ook heel duidelijk uit onze tekst. Het volk komt tot inkeer en het gaat weer roepen. Maar gemeente, laat het nou toch voor ons zo zijn dat het zover niet hoeft te komen, dat het vuur komt. Laten we de naam van de Heer Jezus aanroepen en tot hem vluchten met de nood en de zonde van ons leven. Gemeente, de tekst dringt ons echt aan tot geloof en bekering. Maar wat zijn we rijk gezegend, gemeente, dat we ook verder mogen zien in de tekst. Dat God het volk hoort. Hij hoort het roepen van het volk. Dat door het gebed van Mozes tot hem komt. Hij hoort dus ons klagen, maar hij hoort ons ook ons roepen. En dan staat de jongens en meisjes in het vuur doofde. Als Mozes tot de Heere God gaat bidden, dan dooft het vuur. Als de Heer Jezus tot zijn Vader bidt, Vader, ontferm u over de gemeente van ochtend, dan dooft Gods toorn over onze zonde. De toorn wordt weggenomen. En dan krijgt die plaats, we moeten een klein beetje voortmaken, gemeente, dan krijgt die plaats een naam, Tabera. Omdat het vuur van de Heere tegen hen gebrand heeft. Gemeente, ik weet nog een plaats met een naam. Jongens en meisjes, jullie weten hem ook wel. Golgotha. Daar komt ook Gods toorn, Gods enorme boosheid over de zonde. En die komt op zijn eigen zoon. Gemeente, daar lezen we niet dat de toorn gestild wordt. Daar lezen we niet dat de Heer Jezus bidt en het vuur doofde. Nee, daar sterft hij. Golgotha. Dat is de plaats waar Gods toorn komt op zijn eigen zoon. Daar sterft de Heer Jezus voor u en mijn zonde. Wat een heerlijke middelaar. Die voor ons de straf heeft gedragen. Gemeente, daarom is bekering zo nodig. Bekering tot hem. We kunnen niet volharden in onze ondankbaarheid en in onze stijfkoppigheid. Want dan komt het vuur eenmaal. En dan wordt het wel onze eeuwige dood. Maar het hoeft niet, gemeente. Want op Golgotha werd Gods toorn weggenomen. Door het offer van zijn eigen zoon. De Heer Jezus heeft alle schuld op zich genomen. Gemeente, God is geen onrechtvaardig God. God straft niet willekeurig. Maar hij wil zijn kinderen dichterbij halen. Ziet u hoe lief hij ons heeft? Ziet u gemeente, zie jij jongens en meisjes? Zie je hoezeer de Heer Jezus jou en mij lief heeft, dat hij dat voor jou en mij over had? Kun jij ooit een vriend of een vriendin bedenken die zoveel voor jou zou willen doen? En hoe kunnen we nou gemeente, dat is de slotvraag. Hoe kunnen we nou tegenover zo'n liefdevolle God, tegenover zo'n genadig Heer, hoe kun je nou tegenover zo'n God zo ondankbaar zijn? Dat kan toch niet? Daarom, gemeente, laten we hem toch alle lof en eer brengen. Laten we Christus dienen met heel ons hart. Goed, dan misschien in de woestijn, oké. Maar weet dat we op weg zijn naar dat eeuwig vaderhuis. Amen.
Wij eindigen met dankzegging. Almachtig en getrouwe God. Goede en lieve Vader in de hemel. Wij mogen u onze Vader noemen. Omdat u als een Vader voor ons zorgt. Omdat u onze Vader wil zijn. En dat is een wonder, Heer. Daar hebben we geen recht op. Daar hebben we op geen enkele wijze zelf ooit iets aan bijgedragen. Maar dat is enkel genade. O Heer, uw naam zij geloofd en geprezen. Voor zoveel goedheid en genade, o Vader. Vader, waarom trappen wij u toch zo vaak op het hart? Vader, waarom lukt het ons vaak niet om tegen de zonde te strijden? Waarom geven we zo gemakkelijk toe? Heer, en het zijn vragen waar we mee voor uw heilig aangezicht willen komen en u willen vragen. Heer, help ons. Sterk ons. Vervul ons door uw geest. Leer ons te strijden. Leer ons te geloven. Leer ons te vluchten tot u. O Heer Jezus, wil onze voorspraak, wil onze voorbidder zijn. Ga zo met ons mee. En in ieder persoonlijk, ook als we de preek ons aan het denken heeft gezet, ook over onze eigen woestijnreis, over de zorg en de vragen in ons leven. Heer, wilt u dan geven dat we uw hand erin mogen opmerken. Uw sparende en bewarende hand vooral, want het loopt u nooit uit de hand. Heer, ga zo met ieder van ons mee naar huis. Geef ons een goede en een gezegende zondag. Wilt u de naprediker zijn van uw woord? Wilt u het genadig vergeven, Heer, als het niet goed was, als het dingen waren die niet goed waren, want het is in alle gebrek gebracht, Heer. We belijden u onze zonden en schuld daarin. Maar wilt u, Heer, hetgene dat van u is, zegenen aan onze harten. Wees zo de kinderen nabij. O Heer, we dragen ze aan u op. Wil ze leiden, Heer, op de weg die ze gaan moeten. Houd u ze vast. Geef alle ouders, geef ons alle moed en kracht om onze kinderen op te voeden. Heer, in liefde. Val niet altijd mee, want wij zijn ook maar mensen van de dag. Ook mensen met onze eigen fouten en gebreken. Maar help ons, Heer, in de opvoeding, opdat onze kinderen mogen opgroeien tot eer en glorie van uw grote, nooit volprezen naam. En Heer, als we geen kinderen hebben, of als kinderen ons zijn ontvallen, troost ons dan. En geef ons, Heer, dat we ook juist die dingen in het gebed mogen opdragen. Ook de kinderen van de gemeente mogen opdragen in onze gebeden. Zegen ons zo. Breng ons vanavond ook weer trouw onder uw woord. Gedenk uw voorganger die u hier gesteld hebt, Heere. Gedenk de pastoraalwerkers. Gedenk uw kerkenraad. Heere, zegent u ze. En geef ze alles wat nodig is. Dat bidden we u voor de gehele gemeente. Heere, ontferm u over ons. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 118, de versen 9 en 14. Psalm 118, vers 9 en 14. En onderwijl krijgt u ook gelegenheid om uw gaven te geven. bidden we samen om de zegen van onze God. O Heere, zegen ons en behoed ons. O Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. O Heere, verhef uw aangezicht over ons en schenk ons uw vrede. Amen.